onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 147 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 147, de versen 1, 2 en 3.
Thank you.
Schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in het boek der psalmen. En daarvan het 147ste hoofdstuk nog vooraf. De 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel. En zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Psalm 147. Loof de Heere, want onze God, op psalm zingen is goed. Terwijl hij lieflijk is, de lof is betamelijk. De Heere bouwt Jeruzalem. Hij vergadert Israëls verdrevenen. Hij geneest de gebrokenen van hart en hij verbindt hen in hun smarten. Hij telt het getel der sterren, hij noemt ze allebei namen. Onze Heer is groot en van veel kracht, zijn verstand is geen getal. De Heere houdt de zachtmoedige staan en de goddeloze vernedert hij tot de aarde toe. Zingt de Heere bij beurten met dankzegging, psalm zingt onze God op de harp. Die de hemelen met wolken bedekt, die voor de aarde regen bereidt. Die het gras op de bergen doet uitspruiten, die het vee zijn voeder geeft aan de jonge raven als zij roepen. Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards, hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans. De Heer heeft een welgevallen aan hen die hem vrezen en die op zijn goede tierenheid hopen. O Jeruzalem, roem de Heere, o Sion, loof uw God, want hij maakt de grendelen uw poorten sterk. Hij zegent uw kinderen binnen in u. Die uw landpalen in vrede stelt, hij verzadigt u met het vette der tarwe. Hij zendt zijn bevel op aarde, zijn woord loopt zeer snel. Hij geeft sneeuw als wol. Hij strooide rijm als as. Hij werpt zijn ijs heen als stukken, wie zou bestaan voor zijn koude. Hij zendt zijn woord en doet ze smelten, hij doet zijn wind waaien. De wateren vloeien heen. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend. Israël zijn inzetting en rechten, alzo heeft hij geen volk gedaan. En zijn rechten die kennen ze niet. Halleluja. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt alleen maar een welgeval in degene die u vrezen. Gij hebt een welgevallen in uw Zoon. Want deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. O, mochten we hem horen ook deze avond door middel van de prediking van het woord, door middel van die uitgaande logos, en dat we hem in onze harten mochten ontvangen, in een wel toebereide aarde gezaaid. Dat woord der wedergeboorte, Heere, smachtig om een mens, een dood mens te wederbaren, te stemmen de zoons van God. En die zijn stem gehoord hebben, die zullen leven, eeuwig leven. Ja, het leven hebben tot in eeuwigheid. Want gij hebt een volk bereid die uw lof zullen vertellen. Gij zult ze ook verzamelen. De bedroefde om der bijeenkomst wil zal ik verzamelen. Heere, daarin zijt gij getrouw. Gij doet het op uw wijze. Op uw wonderlijke wijze, want uw naam is wonderlijk. Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vrede, vorst. En gij beheerst het vliegen der vogelen, gij beheerst het zwemmen der vissen. Gij beheerst al die bewegende mensen op deze aardbol. Heere, gij doet het alles naar uw raad en uw bepaalde voorzienigheid. O, gij mocht ons daarin gedenken, Heere, want wij weten niet hoe we ons bewegen zullen. Dat we op u zouden hopen, door welke wij leven en door wie wij bewogen worden. Want dan gaat het goed, ook al begrijpen we het niet. Heere, want uw wegen zijn onbegrijpelijk. We zullen het verstaan naar de mate des geloofs. Achteraf, meestal. Gij zegt het immers, naar deze zult gij het verstaan. En dat kan ook zijn door het gepredikte woord. Moet eerst herkauwd worden, gelijk de reine dieren des velds hun voedsel herkauwen. En dan zullen we de smaak en de kracht en de voeding ervan ondervinden. Alle die op u hopen. En anders zullen we met de onreine dieren het naast ons neerleggen. En er geen nuttigheid van ondervinden, omdat het met het geloof niet gemengd is. Lieve Heer, gij mocht ons nog gedenken in het spreken en luisteren. Ook de broeders die aan uw woord verbonden zijn. Dat zijn de zachtmoedigen, maar ook de leeuwen. Die op hun post staan als de waarheid, uw waarheid wordt aangerand. En zoals er in onze dagen trendmatig gebeurt. En Heer, als onze stem niet laten horen, als gij uw stem niet laat horen door onze mond, dan is alles in vrede, maar het is een valse vrede. En daarom zegt gij, doe uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen met mijn lof. En mocht die ook deze avond uitgaan. Die lof, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En gij breekt uw eigen stukken, wat zijn er toch ook een schrift, verkrachters die beweren dat de aarde opwarmt, want uw woord zegt anders. Gij haalt uw ijzerstukken uit uw schatkamer. En we ondervinden het hier ook. Heren, mocht gij al die leugenaars de mond stoppen, die zich reformatorisch noemen, die het volk verleiden met leugen en bedrog. Het is alles betaalde commercie. Gij mocht er nog over opstaan, zoals we dat vanmorgen hebben opgezongen. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Want gij zegt, het opmerken is beter dan het vetten der rammen. Maar mochten we opmerken, Heere, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Hij spreekt gewis tot degene die gij eerst hebt vernederd. Want zonder vernedering geen verhoging. Gij brengt eerst in de laagte, eerst in ballingschap. Zoals gij je volk Israël in ballingschap hebt gebracht en toen wedergebracht naar Jeruzalem. En zo hebt gij de verdrevene Sions wedergebracht. En we lezen er hier ook van dat gij Jeruzalem bouwt. En dat gij Israëls verdrevene vergadert, Heere. Ach, anders zou er niet één terechtkomen. Als gij er niet naar omziet, dan zou er niet één terechtkomen. Dan zouden al die verloren schapen van het huis Israëls verloren, echt verloren zijn en gaan. Maar gij kijkt er nog naar om, naar het overblijfsel van Jacob, te midden tussen de heidenen. En die zullen zijn, te midden van de beesten, als een leeuw in het woud. Heere, gij geeft het allemaal te kennen door uw woord en geest, door de profeten, door de apostelen, door de evangelisten. Het is alles waar en klaar, alle dingen zijn gereed. In u, o diebare vorst Immanuel. En gij mocht ons nog in alles voorgaan. Ook in de dagelijkse praktijk. Heren, wat zal er van ons ooit terechtkomen? Als gij ons niet in alles voorgaat. Als gij niet die grote doorbreker zijt. Maar we lopen eerder te hard. Gelijk Petrus. Die u voor de voeten liep. Ach. Wat herkent uw volk zich daarin? Moeten we weer terug bestraft en verwezen worden om achter de Heer Jezus aan te komen? Maar als dat mag zijn, dan gaat het zeker en gewis. Dan gaat het zeker en gewis naar het Jeruzalem dat boven is. Welk is ons aller moeder? Het Jeruzalem dat beneden is, is een oerachtige moeder geworden. Maar vallige moeder, die haar welpen opvoedt in de zonde en in het bederf. Ze eten uw volk op, alsof ze brood eten. Wat is het ook in onze dagen, dat woord van de levende God toch waarachtig waar en toepasbaar in onze dagen. Gij vergeest u nooit. Geen seconde, geen jaar, geen decennia, geen eeuw. Want gij zijt de schepper van de tijd. Elke seconde is door u gemaakt. En wij staan aan deze zijde van het graf, heren. Gij onderhoudt mens en beest. Het zijn de goede tierenheden des heren, dat we nog niet vernield zijn. En dat uw barmhartigheden nog geen einde hebben genomen. Uw trouw is alle morgen nieuw. Ondanks al die sneeuwbergen, die vorst en die koude. Want gij zijt uw volk meer als een bontjas. Want gij zijt een vurige muur rondom uw volk. O Heere, mochten we ons warmen en bij het vuur des geestes opgewarmd worden om uw lof te vertellen. Gedenk de weduwe en de wezen, de beproefde, de zieke, de ernstig zieke, Heere. Mocht het alles leiden tot waarachtige bekering. Mocht het alles leiden tot een tweede bekering. Opdat de broeders versterkt zouden worden in het allerheiligste geloof. Verheerlijk dan uw naam en kracht om Jezus willen aan. De bedroefde om de bijeenkomst wil zal ik verzamelen, zegt de Heere. Bij monden van Sefanja. En hier zegt de Heer het ook in vers 2. De Heer bouwt Jeruzalem, hij vergadert Israëls verdrevenen. En het wordt zoveel in Gods woord genoemd, geliefde, de verdrevenen Sions. Niemand vraagt naar haar. Het is Sion, zeggen ze, niemand vraagt naar haar. Aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, zegt Jacobus, zaligheid. Want de Heer weet waar ze wonen, daar waar de troon des Satans is. De Heere uw God zal uw gevangenis wenden en zich u ontfermen. Hij zal u weder vergaderen uit alle volken waarin u de Heere uw God verstrooid had. Al waren u verdrevenen aan het einde des hemels, vandaar zal u de Heere uw God vergaderen en vandaar zal hij u nemen. De Heere, Heere die de verdrevenen van Israël vergadert, spreekt, ik zal tot hen nog meer vergaderen. Dus er komt nog bij, zijn huis moet vol worden, nevens hen die tot hem vergaderd zijn. En niet alleen voor dat volk, maar opdat hij ook de kinderen gods die verstrooid waren, tot één en zou vergaderen. Heer, de tekst van onze overdenking kunt u vinden in Ezechiël 17, daarvan de verzen 22. Tot 23, 22 en 23. Ezechiël 17, vers 22 en 23. Alzo zegt de Heere, Heere, ik zal ook van de opperste tak des hoge ceders nemen, dat ik zetten zal van het opperste zijner jonge takjes, en zal ik een tedere afplukken, de welke ik op een hoge en verheven berg planten zal. En op de berg der hoogte Israël zal ik hem planten. En hij zal takken voortbrengen en de vrucht dragen. En hij zal tot een heerlijke ceder worden. Dat onder hem wonen zullen alle vogelen. Alle gevogelte van allerlei vleugel. In de schaduw zijn de takken zullen zij wonen. We hebben vanmorgen enigszins overdacht. Geliefde dat 19e hoofdstuk van Ezechiël. Waar we in hebben kunnen lezen. Dat de profeet een weeklagen moest opheffen over de vorsten van Israël. Waarin er ons getekend is geworden hoe het was en hoe het onder de profeet was. En hoe het nu is met de huidige kerk, waar het toch altijd over gaat. Want we leven niet meer in de tijd van Ezechiël, maar in de 21ste eeuw. En daarin wordt ons letterlijk getekend, ik heb het u ook voorgepreekt, dat die koningen die afvallig geworden zijn, nazaten van David, nazaten van Salomo, dat die afgevallen waren. Jechonia en Jojakim en Zedekia, en alle waren ze afgevallen. Die eerste, die had zijn aandacht gewend naar de omliggende volken en met hun afgoderijen mee gaan doen. We lezen dat natuurlijk op verschillende plaatsen, maar hier in het bijzonder wordt er twee keer genoemd en hij at mensen op. Want die moeder, die leeuwin, had haar leeuwen opgevoed om te roven. Om te roven en om mensen op te eten. Dus mensen te vermoorden, eigen bevolking te onderdrukken. Om van eigen bevolking slaven te maken, om zelf de macht in handen te houden. Dat is de kerk van vandaag. Hè? Ik heb het u genoemd. De abortus en de euthanasiewet. Het wordt alles niet alleen getolereerd, maar ook gepromoveerd. Hè? Gepromoot, hè. Ik heb al gezegd, de SGP is de partij die het meest tevreden is over de huidige killing. Over het huidige killingkabinet. En er wordt een tweede keer genoemd, mensen op. Die tweede welp, Jehojakim. En daarvan wordt hetzelfde gezegd. Dat hij was geleerd om roof te roven en had mensen op. Daar heb je de donorwet. De donorwet is dezelfde killingwet als abortus en euthanasie. Hier wordt in Ezechiël 17 wordt dan genoemd dat gaat eraan vooraf vanzelf. Hè. De Heere wordt geschieden tot Ezechiël om een parabel, om een gelijkenis voor te stellen. Een gelijkenis tot het huis Israëls. Hè. Er was een arend die groot was, groot van vleugelen, lang van vlerken, vol van vederen. Die verscheidene verf had, kwam op de Libanon en nam de opperste tak van de ceder. Dus daarmee wordt koning Nebukadnezar vergeleken die de opperste tak van de ceder nam. Hè, daar wordt mee genoemd die koning van Juda, die Jojachim, die de opperste tak genoemd wordt van de ceder, van het huis des Heren, van de stam, van de koninklijke stam. En de koninklijke stam was Juda. En hij plukte de top zijner jonge takjes af. Dus ook al die stadhouders en die regenten en die vorsten werden meegevoerd in het land van koophandel. En hij zette hem in een stad van kooplieden. Daar mochten ze een handel bedrijven of toezien. Een van de twee. Hij nam ook van het zaad des lands en legde het in het zaadakker. Dat was Zedekia, want Nebukadnezar stelde in plaats van Jechonia een andere koning aan. Zedekia genaamd. Hij wordt ook wel anders genoemd, maar Nebukadnezar noemde hem Zedekia. Dat wordt gezegd, het zaad des lands, en legde het in het zaadak en nam het en zette het bij vele wateren met grote voorzichtigheid. En toch is Nebukadnezar bedrogen uitgekomen met Zedekia, want Zedekia en Nebukadnezar hadden een verbond gemaakt. Zedekia was een vazal gezet in Juda om de zaken van Nebukadnezar waar te nemen, maar we weten uit de geschiedenis dat Zedekia verbondsbreuk heeft gepleegd en daar was de Heere zeer vertorend over, want het was Gods oordeel dat het volk in ballingschap werd weggevoerd. En daarin hadden ze de stem des Heeren te gehoorzamen en die Zedekia die wendde zich heimelijk tot de koning van Egypte. Maar ook dat is door de Heere bezocht geworden, want hij was verbonden aan de koning van Babel. En als God dat zoiets bepaalt, dan kun je eigenlijk niet tot iemand anders wenden dan je eigen aan het woord van God houden. En het sproot uit en werd weelderig, dat zaad, uitlopende wijnstok, toch nederig van stam, ziende met zijn takken naar hem, terwijl zijn wortels onder hem waren, zo werd hij tot een wijnstok die ranken voortbracht en scheuten uitwierp. En was er nog een grote arend. De koning van Egypte wordt daarmee bedoeld. Groot van vleugelen, overvloedig van vederen. En zie, deze wijnstok voegde zijn wortelen naar dezelfde toe. Naar dezelfde, dat is Jojachin. Of naar Zedekia. En wierp zijn takken tot hem uit, opdat hij hem bevochtigen zou naar de bedden zijn planting. Een goede landouw, bij vele wateren geplant om takken te maken. En vruchten dragen, opdat hij tot een heerlijke wijnstok worden mocht. En het was alles wettisch. Het was alles wettisch, want het ging tegen Gods bevel. En dan zegt de Heere, zal hij gedijen? En zal hij niet met zijn wortels uitgerukt worden en zijn vrucht afsnijden, dat hij droog worden? Hij zal aan al de bladeren van zijn gewas verdrogen. En dat niet door een grote arm, nog door veel volk, om dien van zijn wortels weg te voeren. En dan gaat het verder. En dat de Heere dat oordeel uitspreekt, dat Zedekia en daar ook datgene van op zijn bord krijgt. Dus de Heere betaalt Zedekia met gelijke munt uit. En dan komen we aan vers 22. U moet het verder zelf maar lezen, al die versen, tot en met 21. Alzo zegt de Heere 22, ik zal ook van de opperste tak des hoge ceders nemen. Een spruit uit die takken zal die nemen. Uit de hoge ceders, uit het huis van Juda zal ik nemen. Ik zal zetten, dat ik zetten zal op het opperste zijn er jonge takjes. Zal ik een tedere afplukken, een tedere afplukken. En dan lezen we hier dat die tempel weer herbouwd en hersteld wordt onder Zerubabel. We hebben u dat onlangs gepreekt. En ik zal een tedere afplukken, terwijl ik op een hoge en verheven berg zal planten. Dus de Heer gaat weer aan zijn Sion gedenken. Na zoveel bange tegenspoed. Want wat één koning verderft, daar moet heel het volk onder lijden. En dat is nog zo natuurlijk. Hè? Met die abortuswet en die euthanasiewet. En nou die donorregistratiewet. Of die donor, die orgaandonorwet. Het is allemaal, het zijn allemaal naziwetten. En daar is de SGP zeer tevreden over. Ja, er wordt natuurlijk zeg maar, ja, u bent er zelf bij, hè, als u bedrogen en belogen wordt, want dat is uw eigen schuld. Dan kan je niemand straks, als je voor de rechterstoel van Christus staat, kan je niemand de schuld geven. Van ja, die SGP op ons altijd volgelogen, want dat zal dan allemaal tentoongesteld worden. Het wordt hier al aan deze zijde van het graf ontmaskerd, maar dan zal alle details ervan ook tentoongesteld worden door de Heer zelf. Maar je kunt ze al betrappen, want we hebben net gezegd uit Psalm 147, de Heer zendt zijn ijs als stukken. Hij haalt ze uit zijn schatkamer en dan zeggen ze, hè, die elite maar ook, hè, die RD die is daaraan geklonken, aan die elite die bij elke overstroming of tsunami zeggen ze, ja dat komt allemaal door de global warming. Ja, maar dat zijn leugenzwijnen die... die hoofdredacteuren van de RD, dat zijn leugenzwijnen. Je kan ze ook makkelijk ontmasteren, heel makkelijk ontmasteren met de feiten. Want dat zou dan tegen Gods woord ingaan. Dan zou God zijn eigen vergist hebben. Al hebt hij dan in Psalm 147 daar enige woorden aan gewijd. Hij zendt zijn bevel op aarde, zijn woord loopt zeer snel. Hij geeft zijn sneeuw als wol, hij strooit rijm als as. Hij werpt zijn ijs heen als stukken, wie zou bestaan voor zijn koude? Nee, zegt Kranendonk. Dat geldt niet meer, want we hebben nou een global warming. Dat zegt hij, je moet het maar onderzoeken. En als je het vraagt aan de refo's, ze weten geen eens wat kranen doen schrijven, want ze schrijven maar een stuk in de ruimte. Ze zijn erop geabonneerd, kost €200 per jaar. En ze lezen nog geen eens wat erin staat. En wat ze lezen, nemen ze allemaal voor zoete koek aan. En morgen zijn ze het alweer vergeten. Want er is niet een volk op aarde zo stom als het refo-volk. Ik meen het echt hoor, ik meen het echt. Ik heb een beetje de wereld rondgereisd. Nou, maar die himba's, die zijn nog slimmer als de doktoren die nou, zeg maar, voor God geleerden moeten doorgaan binnen het refeldom. Dat is absoluut de waarheid. Die mensen, die zijn nog niet, die himba's, die zijn nog niet van de natuurlijke gaven beroofd. Maar alles wat je binnen het refeldom tegenkomt, dat is nogal van de natuurlijke gaven beroofd. Het is allemaal wettische kennis. En wettische kennis, ik heb u dat gezegd vanuit het woord, het zal... De Heer zegt, zal hij gedijen? Nou, alles wat je wet is op poten zetten, zal niet gedijen. Absoluut niet, dat krijg je nooit voor elkaar. Maar God zal er wel vroegtijdig in blazen. En als het wat begint te lijken. Ja, dat was ook zo met het beeld van Nebukadnezar, kinderen. Hè? Prachtig beeld, je zou er toch tegenop kijken. Goedemorgen al. Hè? Wat een immens beeld. En dat moest dat koninkrijk, dat gouden hoofd, dat was het koninkrijk van Nebukadnezar. Daniel heeft het hem allemaal uitgelegd. Hij zegt, maar ja, hij zegt, die benen en die voeten zijn een beetje te slap. Daar heb je dan niet op gerekend, zeker. Want de Heer zal zonder handen die grote, ronde rots uit die bergen houden. Zonder mensenhanden is dat geschied. En die steen begon te rollen. En hij rolde tegen dat beeld aan. En dat beeld viel net als Dagon. Een gruzelement. Nou, daar heb je nou de nieuwe wereldorde. Maar dan moet je niet vroegtijdig zeggen, ja, God staat boven alles. Want dat is ook, zijn ook allemaal geëikte uitspraken zonder het geloof, hoor. Dat zal ik je vertellen. Ik heb wel eens tegen een man gezegd die dat bezigde. Ja, God staat boven alles. Ik zeg, maar voor die God moet jij ook verschijnen, hoor, die boven alles staat. En dan zei hij erachter komen. Wat dat betekent wat je nu zegt. Als je onbekeerd voortleeft. Er kunnen alle waarheden gebezigd worden en die als een boemerang op je eigen hoofd neerkomen. Denk er goed om, hè? Want Gods woord kun je niet misbruiken. Nee, dat moet geloofd worden. Gods woord vraagt om geloof. Ja, vraagt, eist, moet ik eigenlijk zeggen. En wat de wet eist, dat geeft het evangelie. Als je maar wil zijn die je bent. Want als je voor God verschijnt, net als die rijke jongeling, die wilde niet zijn wat hij was. Een verdoemde zondaar. Dat heeft nog zijn best gedaan. Al die dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd ervan. Maar de Heere zegt, met één ding ontbreekt u, je hebt het eigenlijk helemaal nooit gedaan. Want als dat ene ding ontbreekt, dan zegt de wet vervloekt en verdoemd. Dan geldt er niks meer. Want overtreedt geen één gebod, staat verschuldigen alle. Ja, Gods woord is zo heerlijk eerlijk. Daarover verblijdt zich Gods ware volk, dat God een wet gesteld heeft. Want daarmee kun je God niet bedriegen. Nou, evenal niet, al had God niet die wet gesteld. Maar God heeft een wet gesteld. Hij heeft het zwart op wit geschreven met zijn eigen vinger in twee stenen tafelen. En die wet die wordt door de Heere gehandhaafd, want hij is de wetgever ervan. In Christus vervuld, daar kun je alleen deelgenoot. Dan wordt de wet der 10 geboden, de wet der 10 beloften. Ja, absolute waarheid. Want als Christus de vervulling is van het gebod. Maar eerst komt het gebod, dat is de eerste eiser, om het zo maar eens te zeggen. Dat is de eerste eiser. Die wet die heeft recht. Kracht is het recht Gods om dat beeld Gods te vertonen waarin we geschapen zijn. En van dat recht stapt God niet af. Nee, absoluut niet. Er moet aan het recht der wet vervuld vervulling. In ons allerpersoonlijk leven. Je kan niet zeggen van Christus is gekomen en 1 plus 1 is 1. Nee. Dan gaat de Heer naar de toepassing vragen op de dag der dagen. Hoe hebt ge dat allemaal zo geweten en wat gij allemaal in de mond genomen hebt? Hebt ge het ook rechtmatig verkregen? Daar zal het over gaan. Daar zal het over gaan. Sion zal door recht verlost worden. Niet door het recht Gods, niet door het recht der wet. Maar door de gerechtigheid van Christus. Door die toegerekende gerechtigheid van Christus. En dan zal God geen zonde meer aanzien in zijn Jacob. Dan zal hij de zonde die nog bedreven worden niet meer toerekenen. Dan ontkom je niet aan de vaderlijke bestijding, maar dat is juist een weldaad. Die vaderlijke bestijding is een weldaad. Dat gaat hier allemaal aan vooraf en de Heere zal hier de overblijfsel vergaderen. Al zo zegt de Heere, Heer, ik zal ook van de opperste tak des hoge ceders nemen, want uit dat koninkrijk van Juda, we hebben het vanmorgen gezegd, wat er uit Juda zou voortkomen, Juda, gij zei het, u zullen de broeders loven. Daar heb je Christus. Die is niet voortgekomen uit Ruben, niet voortgekomen uit al die andere stammen, maar alleen uit de stam van Juda. Juda, gij zijt het. En Juda was een leeuwenwelp, een leeuw, een jonge leeuw, die zijn roof roofde, maar dan in positieve zin. Kijk, hier wordt van die afvallige koningen gezegd, dat ze een leeuw, een jonge leeuw, waren opgevoed in negatieve zin, om Gods volk te beroven, uit te moorden. Nou, daar heb je het. Uit te moorden. Maar dat gaat de Heer, die gaat het met zijn volk, met zichzelf verzoenen. Hij neemt een scheut uit die stronk van Izaï, daar heb je de Heer Jezus, van het opperste zijn er jonge takjes. Nou, die waren toch allemaal als bannelingen, waren ze weggevoerd. Daar zal de Heer, ik zal een teder afplukken, terwijl ik op een hoge en zeer verheven berg planten zal, dat is de berg Sion. En op de berg der hoogte Israël zal ik hem planten en hij zal takken voortbrengen en vrucht dragen. Want uw vrucht worden in mij gevonden. En dan gaat het verder, hij zal tot een heerlijke ceder worden, dat onder hem wonen zullen alle gevogelten van allerlei vleugel. In de schaduw zijn de takken zullen ze wonen. Want u zou zeggen, waarom heb u die 147e psalm opgelezen? Omdat daar ook, in dat tweede vers, eigenlijk precies hetzelfde staat. De Heer bouwt Jeruzalem, hij vergadert Israëls verdrevenen. Daar gaat het vanavond over. En dat wordt ook hier met deze woorden gezegd. Alle gevogelten van allerlei vleugel zullen in de schaduw zijn de takken wonen. Want de Heer weet, de verdrevenen, ik heb daar wat uit Gods woord van opgenoemd, Jacobus, de 12 stammen in de verstrooiing, de diaspora, zaligheid. De Heer weet waar zijn volk verkeert en hoe ze daarin verkeren. Waar ze wonen, de plaats onze inwoning, dat de Heer bepaalt onze erfenis, staat er op een zekere plaats. De plaats onzer inwoning, dat betekent niet dat Gods volk nooit meer verhuizen moet. Oh ja. Maar als je maar nooit uit het oog verliest die grote verhuizing, hè, van de aarde naar je eeuwige bestemming. Alle mensen komen, niet alle mensen, maar de meeste mensen, de meeste wereldbevolking komt in een tussenfase. Hè, in het graf begraven. Hè, maar er komt nog een wederopstanding aller dingen. Hè. En Paulus zegt, wij die overgebleven zullen zijn. En de apostel was ook al in verwachting dat het in zijn tijd zou gebeuren. Maar waar die overgebleven zijn, er zullen nog mensen overgebleven zijn, dus niet gestorven als de Heer Jezus wederkomt op de wolken des hemels, die zullen in een punt des tijds veranderen. Van een verderfelijk lichaam een verheerlijk lichaam krijgen. En dan zal het eerst het gericht gehouden worden. Dus ik heb vorige keer ook al iets gezegd van al die mensen, hè, die de wegrukking of opnamen. En dan hebben ze allerlei tekeningen bij gemaakt. Dan zie je al die mensen door de lucht vliegen. Dat is allemaal onzin natuurlijk. Er zal eerst een gericht zijn. Hè, die de Heer zal zijn engelen uitzenden. En hij zal alle mensen die verbrand zijn, die verdronken zijn van de bodem van de oceaan, die door de haaien opgegeten zijn. Noem maar op, wat je maar kunt bedenken. Die zal die allemaal hun stof vergaderen en voor de troon zetten van Israëls God, dus Christus. Maar zolang de aarde bestaat, zal de Heer zijn volk vergaderen. Hij zal ook zijn verdreven volk herstellen in zijn gunst, want de Heer vergeet nooit zijn verbond. Hij zal gedachtig zijn aan zijn verbond, hij zal aan zijn verbond gedenken. Dat zingen we toch in Psalm 105. Tot in het duizendste geslacht zal God aan zijn verbond gedenken. Ondanks de mens. Ondanks de verbondskinderen. Ja. En alle gevolgen van allerlei vleugel. Hè, dat de kanttekening zegt daarbij. Dat is niet alleen de Israëlieten en de Joden. Maar ook de heidenen. Hè, die zullen onder de schaduw zijner vleugelen vergaderd worden. Door de prediking van het evangelie. En dat ziet hè, op dat tweede vers. De Heer bouwt Jeruzalem. Niet dat Jeruzalem, hè, waar nou ook moskeeën gebouwd worden, dat in Israël. Nee. De Heer bouwt Jeruzalem, dat geestelijke Jeruzalem. Hij bouwt Jeruzalem dat boven is. Dat is onze allermoeder. Hij vergadert Israëls verdrevenen. Kijk, dat is nou altijd Gods werk. En die verdrevenen, er staat eigenlijk die uitgestotenen. Ze zijn er uitgegooid. Ze zijn er buiten de legerplaats gestoten. Dat is Gods ware volk hoor. Niet die in de kerk zitten, niet die zeg maar in de gevestigde kerk. Nee, die worden niet vervolgd. Want die passen zich allerlei, hè, op al die wetten passen zich aan. Op die abortuswet en op die euthanasiewet en op die donorwet passen zich aan. Hè, de dominees passen zich aan en er klinken geen publiek waarschuwende stemmen. Hè, ze zeggen misschien stiekem, nou ik zou dat nooit doen hoor. Nee, maar een dominee is geroepen om dat publiek te zeggen. Buiten zijn muren te zeggen. Zodat ook de overheid dat hoort. Anders ben je geen knecht voor God. En zeker in een reformatieland. Hè, want hier is het eigenlijk zendingssituatie. Hier is het zendingssituatie. Dit is geen reformatieland. Maar in Nederland is het geen zendingssituatie. Ja, dan kun je wel zeggen. Ja, daar wonen ze nou zoveel heiden. Dan kun je wel zendingbedrijven. Dat is allemaal onzin. Want dat is een reformatieland. Dat is een verbondsnatie. Kijk dat er natuurlijk door die moslim-invasie. Dat de cultuur, ja, dus ook zo goedkoop wordt. De laatste resten van het christendom moeten worden opgeruimd. Dat idee wat Hitler had, hè, dat droombeeld idee van een volmaakt ras, een volmaakt Germaans ras en dan een soort Hallel, een soort, ja, hij had er ook al, had hij dat gestalte gegeven van een hele stad in de rotsen, een soort hemel op aarde. En dan zouden al die nazi-officieren, nou ja, allemaal, er hebben er ook al een paar hebben dat natuurlijk ingezien, welk bedrog Hitler pleegde en een aanslag op zijn leven gemaakt. En hij is toch nog ontkomen met een duikboot naar Argentinië. Kijk, straks op de dag van Christus zal ook openbaar worden hoe de geschiedschrijvers ons hebben bedrogen. Want er wordt wat aan geschiedvervalsing gedaan. He, die MH17, die MH370, het gaat ermee de geschiedenisboeken in, ja, zus en zo. En Rutte heeft gezegd dat de onderste steen moet bovenkomen, terwijl die zelf de onderste steen is. Kom nooit boven, kom helemaal nooit boven. Ja, op de dag der dagen zal God het bovenhalen. En dan zal die Timmermans, die leugenaar en die Rutte, die zullen staan voor de rechter van hemel en aarde.
Dat ze Obama, Clinton, niemand zal dat kunnen ontkomen. Niemand. Helemaal niemand. En Gods volk is daar verheugd in, want dat behoort ook tot de enige troost. Kijk maar naar die vraag en antwoord catechismus, hè, dat God dan zijn vijanden, onze vijanden, want ik heb niet meer vijanden, de vijanden van Christus, hè, die zal die rechtvaardig verdoemen. Niet dat Gods volk zich verblijdt in de dood van de goddelozen. Nee, nee, maar op die dag is het alles voorbij. Er is bekering niet meer mogelijk. En dan zijn ze het helemaal met God eens. Dat zal ik je vertellen. En dat behoort ook tot die enige troost. Wat dacht je me nou? He, maar hier, al zo zegt de Heer, ik zal ook van de opperste tak des hoge ceders nemen en ik zetten zal van het opperste zijn er jonge takjes en ik zal tedere afplukken de welke ik op een hoog en verheven berg planten zal. Dus de Heer gaat wat nieuws maken. Op de berg Sion zal hij de bedroefde om de bijeenkomst wil verzamelen. En ze zijn uit u een schimping is een last op haar en ik zal te dien tijden al uw verdrukkers verdoen en ik zal de hinkende behoeden en de uitgestotene verzamelen en ik zal ze stellen tot een lof en tot een naam in het ganse land waar zij beschaamd zijn geweest. Dus de Heer gaat nog een keer met zijn werk pronken. De wereld is, het is nog niet helemaal over. Het is nog niet helemaal over. Romeinen 19 moet nog in vervulling gaan, de bekering der Joden. Gaat echt gebeuren hoor. En er zal Netanyahu hebt daar echt geen hand in. Dat moet je echt niet denken. Nou, absoluut niet. De Heer zal het zelf doen. Dus een sterk arm, een krachtige hand. Hij bouwt Jeruzalem. De Heer bouwt Jeruzalem. Daar heeft hij geen politicus voor nodig. Daar heeft hij geen democratie voor nodig. De Heer vervult zijn raad. En politiek bedrijven. Dat is allemaal wettisch. Het is allemaal wetticisme wat de klok slaat daarvoor zegt de Heer. Zal het gedijen? Zal al die politiek gedijen? Nee, nee, absoluut niet. Nou, het kost honderdduizenden dollars als je kijkt wat ze in dat Europarlement voor salaris ontvangen. En voor vergoedingen, want al die vergoedingen bij elkaar opgeteld, er is nog een apart salaris erbovenop. En daarvan zal niks gedijen, zegt de Heer. Helemaal niks. Heel die zogenaamde christelijke politiek, die gaan God verdoemen. Want er zal niks van gedijen. Hij gaat het verbranden. Want het zijn geen planten die de hemelse vader geplant. Het is allemaal door mensen verzonnen. En door de duivel gearchitecteerd. Nou, daar gaat God echt niks van gebruiken. Moet je echt niet denken. En zo word je nou bedrogen, dag in, dag uit, jaar in, jaar uit. En er zijn de laatste decennia zijn er geen waarschuwende stemmen meer geweest. Maar dat betekent natuurlijk niet dat de Heer dat ook allemaal vergeet. Nee, nee. Nee, nee, hij houdt altijd zijn vier smeden. Nee, ze hebben tegenwoordig Maarten Luther niet meer nodig, want die hebben ze al in de binnenzak. En ze weten het nou. Pieters hebben eens gezegd, ja, wij zijn nou veel beschaafder geworden als Maarten Luther. Ik heb hem midden in zijn gezicht uitgelachen. Ik zei, man, je bent zo'n grof als de hel. Want als jij durft te zeggen dat je nou theologisch beter op de hoogte bent als Huntington. En je hebt helemaal geen bevinding, je hebt helemaal een valse bevinding. Zal dat gedijen? Nee, zal ook niet gedijen. Zeggen dat je een regel des levensmannetje bent, en die meisjes allemaal met lange broek op de beleideniscategorisatie en er niks van zeggen. Zal dat gedijen? Nou, dat zal ter helle afgevoerd worden, dat zal ik je vertellen. Want dat is de opposite van getrouwheid. Dat is de zaak van Christus verraden. Dat doen ze, die dominees. Allemaal verraadplegen. Ja, nou ja, ieder staat voor God. Ik wenste dat het anders was. De Heer wenst dat het anders was. Hij heeft geen lust in de dood van de goddelozen. Hij heeft geen lust in de dood van de stervende. Want dat, tenslotte zijn we allemaal stervende geboren. Stervende gaan we over de wereld. En straks is daar de dood. Ja, Gods volk gaat overlijden, over het lijden. En die mag door het geloof wel eens over de dood heen kijken. Naar het Jeruzalem dat boven is. Met welk is onze allig moeder. En die kijken er ook naar uit. Hè, dat de Heer die bedroefde om de bijeenkomst wil vergaderen zal. Verzamelen zegt de Heer. Ik zal ze verzamelen. Hij vergadert Israëls verdrevenen. Hè, die uitgestotenen. Hè, die om de naam van Christus lijden. Die zijn nergens welkom. En hij gaat die bijeenvergaderen. Hij gaat zoals een herder zijn kudde bijeenvergadert. De Heere in het midden. Hij zal zijn gemeente bouwen. Hij bouwt de muren van Jeruzalem op. Hij geneest de gebrokenen van hart en hij verbindt ze in hun smarten. Dat doet de Heere. Ja. En alle gevogelte van allerlei vleugel.
Waar het dode lichaam is, daar zullen de arenden vergaderd worden. Herinner je die preek nog? Daar waar het dode lichaam is, daar zullen de arenden vergaderd worden. Christus en die gekruisigd, uitgeroepen hebbende, het is volbracht. Daar zullen de arenden vergaderd worden. Daar zullen alle gevogelten van allerlei vleugel in de schaduw zijn. De takken zullen ze wonen. Ja, daar staat hier in Psalm 147. Dat staat hier in Ezechiël 17. En zo zullen alle bomen des velds weten dat ik de Heere, de hoge boom, vernederd heb. Dat is Nebukadnezar, die tot een krachtige arm gesteld is geworden om die afvallige koningen van Juda te vernederen. Maar die zal de Heere dan op zijn beurt weer vernederen. En de vernederde boom, de nederige boom, zal de Heere verheven. Zal de Heere verheffen. De groene boom verdroogd en de droge boom bloeiende gemaakt hebbende. Ja, dat is Gods werk. De Heere kan van dood levend maken. Dat is Gods werk. Wat heb je aan je geboorte gedaan, kinderen? En zo kan je ook niks doen aan je bedengebed. We hebben het vanmiddag op de catechisatie nog overdacht. Van die vijfde bede uit het Onze Vader en vergeef ons onze schulden. Daar begint het mee, anders kan je een ander ook nooit vergeven. Want dan blijf je altijd nog een soort wrok in je hart houden. Ook als het neem je het op je lippen, ja, ik vergeef je wel. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. De vijfde bede uit het Onze Vader. Dat is de ademtocht der ziel. En Gods volk kan niet buiten die bede. Ze hebben het van de Heere geleerd. En ze leren het ook van de Heilige Geest die in hem bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. En die bidden ook voor die bijeenvergadering. Want Gods volk wil graag in Christus bijeenvergaderd zijn met al die arenden die uit Christus leven. Ja. En van zijn dood aas worden ze juist levend. Dan worden ze juist levend. Dit is mijn lichaam, terwijl ik geven zal. Eet. Dat is toch het avondmaal. Daar is Christus niet, zoals Luther leerde, lijfelijk aanwezig. Niet de transubstantiatie. Nee. Om zijn dood te gedenken. En om van zijn vlees te eten. En wie van zijn vlees eet, die zal nimmer meer hongeren. En wie van zijn bloed drinkt, zal nimmer meer dorsten. En al die vogelen, je hebt wat vogels in de wereld, hè. Je bent toch wel eens in een dierentuin geweest, dan zie je allerlei vogels. Grote vogels, kleine vogels, vogels die je haast niet ziet. Niet alleen vanwege de schutskleur, maar ook vanwege de grootte, zijn piepkleine vogeltjes. Nou, als de Heer dan aan die vogeltjes gedenkt, zal hij dan niet aan u gedenken, gij kleingelovige, alle gevogelten van allerlei vleugel. Dus die arenden, die hebben machtig grote vleugels, we hebben er wat van opgelezen. Twee arenden, de arend van die Nebukadnezar moest voorstellen en een andere arend die de koning van Egypte moest voorstellen. Allemaal overvloedig van vederen, maar die kinderen gods, die hebben niet zulke grote vleugels. Nee, die moeten het hebben van de schaduw zijner vleugelen. Van de schaduw die in de schuilplaats is, allerhoogst is gezeten, die zal overnacht in de schaduw. Die is almachtig, daar moeten ze het van hebben. Dat zijn niet zulke machtige vogelen, niet vele edelen, niet vele machtigen. Maar het onedele der wereld heeft God uitverkoren. Hetgeen niets is. Want hij zal de wijze der wijze doen vergaan. Al die grote arenden. Dan bedoel ik niet mee de arenden die tot Golgotha vergaan. Nee, die arenden, zoals Nebukadnezar. Die grote arenden, die kon allemaal van die grote beelden bouwen. En van die grote ovens. Maar hij had er zelf nooit ingelegen. Dat zijn allemaal van die Hamans, die bouwen allemaal galgen voor een ander. Ja, maar ik wil geen kwaad spreken van Nebukadnezar. Dan gaat het toch voor de God van Daniel, Sadrach, Mesach en Abednego opnemen. Als die ziet wat God in die oven met zijn kinderen doet. En dan ruiken ze nog ineens naar de brandlucht. En later, als de Heer hem zodanig vernedert, dat hij als een beest tussen de beesten gras moet grazen. En zijn nagels die worden zo groot als een berenklauw. En je wil niet weten hoe Nebukadnezar er toen heeft uitgezien. En dan gaat de Heer hem herstellen. En dan gaat Nebukadnezar in God roemen. Je moet het maar lezen. Nebukadnezar is waarachtig verkeerd. Ja, weet je wat al die vrome mensen zeggen? Ja, die Ninevieten, dat was allemaal schijnbekering. Oh ja? Oh, dus dan heeft de Heer Jezus het wel misgehad. Toen die gezegd heeft, u zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want de Ninevieten die zullen op die dag opstaan wanneer ik weder zal komen. En die zullen dit ongelovige slag veroordelen. Want, en dan komt het, de Ninevieten hebben zich bekeerd op de prediking van Jona.
Dus de Heer Jezus zegt dat ze echt bekeerd zijn. En u wilt beweren dat het een schijnbekering is. Dan zeggen ze ook van Naamen de Syrië. Waarachtig verkeerd. Tuurlijk, het is nooit geen in die zin een verbondskind geworden. Zoals de Joden dat waren. Nee. Hij kan ook die koning ding nog een beetje voor die afgodboog komen. Die moest hij ook nog ondersteunen. Maar hij spot er eigenlijk mee met Elisa. Maar hij zegt ja. Hij zegt neem me niet kwalijk. Hij zegt als ik die koning. Hij zegt nou ja. Die man is ook niet wijzer. Ja. Ja, God houdt er een veelkleurige kerk op na. Als we daar eens oog voor kregen, maar dan moet het wel waar zijn natuurlijk. Hè? Want hij houdt er geen, die kleuren die bestaan niet uit lange broeken en ongedekte koppen bij vrouwen. Dat zal ik je vertellen, en leggings. Daar bestaan die kleuren niet uit. Nou, die gaat de Heer straks, als je je eigenlijk niet bekeert met die rotzooi, gaat de Heer je afscheiden en bij de bokken zetten. Want dan ben je in het minste, heb je niet getrouw willen wezen en dan zal het over je klinken. Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. Want als je in het minste niet getrouwd bent, ben je het meest ook niet getrouwd. Hè? En allemaal die verzinsels van die dominees, bijzaken in Gods koninkrijk. Ik lees hier niet over bijzaken. Ik lees niet dat er op een andere plek bestaat. Als die schaduw zijn de takken, hè, waar al die vogelen zullen wonen. En waar die zwaluwen zelfs vindt, de zwaluwen nest. In uw altaren. Ik lees niet van dat er nog een andere plaats is. Dat zijn geen bijzaken. Allemaal hoofdzaken. Het minste in het koninkrijk Gods is hoofdzaak. Ik heb je al gezegd. In de tabernakel op Gods bevel gebouwd. Kon niks gemist worden. En als de ark er uitgehaald wordt. En Filistijnen weggevoerd. Is de heerlijkheid weggevoerd. Ikabod heet het dan. Dat is Ikabod. Zonder heerlijkheid is Ikabod. Dagen aan stukken gevallen. Want de Heere ging door. De Heere ging door. Merk je dat op? Hij ging door bij de Filistijnen. In het huis van Dagen gezet. De ark Gods. Die heilige ark Gods, dat zat hem niet in het hout, maar dat zat hem omdat de Heere tussen de serups woonde. En daar viel die Dagon, plat op de grond, in stukken, zijn handpalmen eraf, zijn hoofd eraf. Dat is het, de kerk van vandaag. Het kop eraf, er zit geen geest meer in, dat betekent dat. De Heere liet even zien dat in die Dagon geen geest zat. En daar bogen al die Filistijnen, en ze hebben het ook gezien. En toen hebben ze maar elkaar gelijmd. Het is allemaal lijmgodsdienst vandaag in de dag. Allemaal wordt het aan elkaar. En dat noemen ze dan zeg maar unity. Dat noemen ze dan zeg maar oekumene. Het is allemaal valse oekumene. Het zijn allemaal een lijm aan elkaar. En er hoeft maar iets wat een brandje te zijn. En weet je wat er gebeurt? Als er iets aan elkaar gelijmd is, er is een brand, dan breekt het weer af. Nog in grotere stukken. Dus dat houdt geen stand. Alleen het werk Gods houdt stand. Wat hij vrocht, dat zal juichen tot zijn eer. Alle gevolgen van allerlei vleugel in de schaduw zijn de takken zullen zij wonen. En dan kun je allerlei, hè, allerlei alle gevolgen en van allerlei vleugel, dat zijn volken uit allerlei talen, natie en tongen. Er zullen ook Filistijnen bij zijn, of Palestijnen, net hoe je het noemt. Hè? Oh ja, de Heere gaat ze, hè, die hij verkoren heeft. In de eeuwige raad des vredes, die gaat hij ook toebrengen. En hij zal ervoor zorgen dat ze in die schaduw zijn de takken zullen wonen. In het Jeruzalem dat boven is. Ja, dat wordt vaak. Dat wordt hier zeg maar op een figuurlijke wijze. Hè, met verbloemde taal. Het is alles verbloemde taal. Hè, die profetieën van Jesaja, Jeremia en Ezechiël. Het is alles verbloemde taal. Ezechiël was een raadsel. Hè, moest hij ervan maken. En gebruik van een gelijkenis en van die arenden. Het is alles verbloemde taal. De Heer geeft er in de volgende versen zelf de uitleg aan. Hè, wat het ook allemaal betekent. Maar soms ook niet. Soms, hè, dan moet je door de Heilige Geest zodanig verlicht worden. Dat je het mag zien naar de zin en mening van de Heilige Geest. Hè, want de Heer heeft het alleen zijn kinderkens geopenbaard. En niemand kan zeggen van nou ja, we hebben het nou zo in onze binnenstak. Want het zat er allemaal zo duidelijk geschreven. Nee, ze moeten nou allemaal bijbelvertalingen verzinnen. Om het te begrijpen. Nou, dat is nou net je ondergang. Hoor. Dat is nou net je ondergang. Want ik zat vanavond nog even dat boekje te lezen van de GBS. Hè, met die interviewen van JMD de Heer. Nou, dat is een complete satanist. Emma Kempeneers, een beetje rechtzinnig, akkoord. Die bemoeit zijn eigen niet meer beslommering. Oh, toch wel met de Statenvertaling. Dat is een boekje, kan die zijn eigen wel. Hè, met die feliciteren van die Bilderbergen koningin. Daar kan die zijn eigen wel om druk maken. En P. Korteweg. Nou, ze geloven allemaal in de integriteit van die HSV-vertalers. Nou mensen, als je een zulke zoetsappige taal... Ik heb nooit zulke zoetsappige taal gelezen als in dit boek. Ze willen de Statenvertaling dan niet opgeven, maar ze kunnen de ere Gods kunnen ze wel opgeven. Kunnen ze op de straten van Ascalon vertreden laten liggen. Klopt dat, kinderen? Zal de Heere dat doen gedijen? Nee, dat zal hij niet doen gedijen. Want als de ere Gods je geen cent waard is, dan is jouw kerk geen cent waard. Nou, daar geeft de ere geen cent voor. Helemaal niks. En hij zal zijn kinderen eruit halen, want hier staat hier, dus onze tekst. De Heere bouwt Jeruzalem, dat is het geestelijke Jeruzalem, dat is niet de gereformeerde gemeente of de Malanenkerk of de wat zich noemt de herstelde kerk, want ze hebben dat Nederlands hebben ze al op moeten geven, omdat de Heere er zodanig in geblazen heeft met een wervelwind. Maar de Heere vergadert Israëls verdrevenen, dus dan haalt hij ze uit de huidige kerken als ze er daar nog in zouden zitten. Dat zegt hij ook, gaat uit van haar mijn volk. Opdat gij met hun zonde geen gemeenschap hebt en van hun plagen niet ontvangt. Dat is heel eenvoudig. Hè? En waar worden ze dan vergaderd? Waar worden ze dan vergaderd? Dat onder hem zullen wonen alle gevogelten onder hem. Onder hem. Let je op dat woordje. Op die twee woorden onder hem. We zullen onder. Hij is boven, wij zijn onder. Onder hem wonen zullen alle gevogelten van allerlei vleugel. In de schaduw zijnde takken zullen zij wonen. Ja. Daar verkeert Gods volk en ze mogen ook wel eens uitvliegen. Net als die duif die Noach op zijn hand uitstak in de ark en er vloog weg. Nou, die duif die kwam gauw terug, want hij vond geen rust voor het hol van zijn voet. De wateren waren nog te hoog. Dus hij keerde terug, hij was zo vermoeid. En als Noach zijn hand niet had uitgestoken, had die duif neergestort van vermoeidheid en in de golven verdronken. Ja, dat is. Daar heeft de Heer me wel eens ingeleid wat dat nou geestelijk betekent. Gods volk mag weer neerstorten op de uitgestoken hand des Heeren. En die hand is altijd uitgestoken, want hij weet wel dat zijn duifjes zich vermoeien door te lang te vliegen, door te lang bij de herder weg te blijven. Oh, dat weet de Heer allemaal. Hij kent ons gaan en ons liggen. Onze zwakte, onze moeite, ons verdriet, opdat we het in zijn hand leggen. Ja. En daar is geloof voor nodig, geliefde. Nou, daar is Christus voor nodig. Christus leidt de zijne naar de Vader, tot de Vader. Hij openbaart zich de Vader, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Maar Noach, de vrouw van de moeder van Simpson, die zegt, nou hebben we God gezien en nou zullen we wel sterven. Ben je wijzer man, anders had de Heer ons al lang gedood. Die vrouw die was iets verder geleid als die vader van Simpson. Zoals de Heer tegen Filippus zei, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Ja. Maar Noach was even de Heer Jezus uit het oog verloren. Maar de Heer Jezus was maar Noach niet uit het oog verloren. Want toen me Noach vroeg aan die engel, wat is uw naam? Toen zegt de Heer, wat vraag jij me naar mijn naam? Wanneer hebt de Heer dat meer gevraagd? Bij Jacob aan de Jabok, de Pniel. Wat vraag jij naar uw naam? Mijn naam is toch wonderlijk. Dat was de Heer Jezus zelf hoor. Die de geboorte van Simpson heeft aangekondigd. En dan zegt Pieters, ik kan uit de geschiedenis van Simpson niet opmaken of het een kind van God was. Ik zeg, nou dan ben jij het in ieder geval niet. Want als jij zo het werk Gods logend, dacht je dat de Heer Jezus de aankondiger is van een afvallige. Dacht je dat? En zo wordt er nou in onze dagen gegoocheld met Gods woord. Want die predikanten die weten er zelf niks van. En dan hoef ik niet in allerlei staat te komen. Dat is Gods werk. Maar ik kan bewijzen uit de vruchten. En dat zegt de Heer Jezus zelf. Uit de vruchten zult gij hen kennen. Dat ze geen roeping hebben. Niet één hoor. Absoluut niet één. Als je Bilderberg koningin nog kan feliciteren. Zoals kort terwijl je als een John Knox haar had de wacht aan moet zeggen. Nou dan is er niet iets mis. Maar dan is alles mis. Daaraan kun je zien dat het geen knechten van God zijn. Want dan bidt de Heer de ere Gods op je hart. En dan moet het eruit. Jeremia stond voor al die Joden en die zeiden, weg met deze, het is niet meer betamelijk dat deze leeft. Maar toen namen de vorsten het nog op voor Jeremia, want de Heere neigt de harten van koning als waterbeker en toen namen ze het nog voor hem op. En later zegt diezelfde Zedekia hier ook, nou gooit hem maar de kuilen op raadgeving van al die valse Joden. En toen was er nog, toen beschikte de Heere nog een Ebed-Melech, de Mormon. Dan moest zo'n zwarte, die moest Jeremia nog uit de put halen. Ja, zo gaat het meestal in het leven van ons volk. Niet vele edelen, heb ik u toch gezegd, hè? Gods woord zegt het. Niet vele machtigen. Maar het onedele, het verachten, hetgeen niets is, dat heb God uitverkoren. En daar ergeren al die dominees zich aan. Want ze zijn het nooit geweest voor God. Dat kan ik je bewijzen. Want anders heb je echt bij God vandaan een stem. Dan heb je wat te zeggen. Dan heb je een boodschap. En daar moet de wereld op luisteren. Absolute waarheid. Maar het wordt niet meer gehoord. Er treedt niemand meer in de bressen. Ze zijn allemaal druk met zichzelf. Nou, Gods volk hoeft zo druk niet te wezen. Hè, want alle gevogelten van allerlei vleugel, die zullen in de schaduw zijn, de takken zullen zij wonen. Wonen, dat betekent leven waarvan? Van het offer. Leven van het offer. Leven van zijn vruchten. Hè, dat zegt toch de bruid in het hooglied. Uw vrucht, niet mijn vrucht. Uw vrucht is mijn gehemel te zoet. En ze zat er, hè, onder de boom, onder die appelboom, te midden van de bomen des wouds. En er was maar één appelboom in het hele bos. Je hebt wel eens een bos, wij hebben ook een bos. En dan zeg je, dit is toch een bijzondere boom. He? Een boom onder de bomen. Dat bedoel ik niet altijd groot, nee. Er staan hier van die eikenreuzen van bomen. Maar er zijn wel eens hele speciale bomen waar je aandacht eens even op gevestigd wordt. Nou, niet even, want die bruid, he, die had helemaal geen aandacht van die andere bomen. Die had alleen maar aandacht voor die appelboom. He, want daar vielen die vruchten uit. He, hier een peer, daar een appel, daar een pruim. Ja, he, de verscheidenheid van voedsel. Oh ja, dat manna, nou ja, dan zeggen de Joden, het is eigenlijk een beetje smakeloos geworden. Wil nou een stukje vlees. He. En toen vraten ze zich dood, of toen aten ze zich dood aan de kwakkels. He. Zonder bidden, een beetje de tanden in die rauwe kwakkels zetten. Ja, dat vond de Heer ook niet goed en dat strafte die me zoveel doden. He. Dus voorzichtig gelijk de slangen en oprecht gelijk de duiven. Nou, dat moet Gods volk elke dag opnieuw leren. Om achter de Heer Jezus aan te komen. Ja, we zullen er eerst van zingen, gemeente. En wel van dat zevende vers. En als dat in vervulling gaat, in de toepassing des harten, dan gaat het goed. Hij wil in gunst uw heil bewerken. De grendels uw poort sterken. En weet je het nog van vorige keer, dat de poorten van de vijanden, die zullen in de aardkost verdwijnen. Maar hij zal de grendels uw poorten sterken en zegent in uw land uw kinderen. Hij doet geen krijg uw wasdom hinderen. En wat er verder volgt in dat zevende zangvers van Psalm 107.
Du bist still,
En wat zijn dat voor vogelen, gemeente, die waarvan hier gesproken wordt, alle gevolgen van allerlei vleugel? Nou, dat zijn niet zulke bijzondere, in die zin bijzondere vogels, want er staat geschreven, ze zullen bevende aankomen, hè, als een vogeltje uit Egypte en als een duif uit het land van Asher. En ik zal hen doen wonen in hun huizen, spreekt de Heer. Ja, dat zijn allemaal van die vogeltjes met geknakte vleugels, kunnen amper vliegen. Ja, want er staat toch, hè, de Heere die zal de verdrevene Israëls vergaderen. Verdrevene, ik heb u al gezegd, het grondwoord luidt uitgestoten. Ja, die zijn met geweld, met de horens uitgestoten. En zeg het eens wat nader. En ze zullen komen uit de grote verdrukking. Ja. Nou, daar heb Gods woord alles mee gezegd. En ze hebben witte klederen aan. Gewassen in het bloed des lams. En ze komen alle uit de grote verdrukking. Dat zijn die vogeltjes. He, die vogeltjes die bevend aankomen uit Egypte. En als een duif, als zo'n dodelijk vermoeide duif uit het land van Asher. In Asher, weet je wat het is? In het land van de duivel worden ze altijd vervolgd. Altijd vervolgd. De treveldom word je altijd vervolgd. Als je God vreest, word je binnen de treveldom bloedig vervolgd. Het is mijn eigen ervaring geweest. En nog. En het vooraangestoelte, hè, dat wordt door leugenzwijnen ingenomen. Want zover is het wel weg. En het is jaar één, jaar achterheen is dat proces. Hè, en het is een gewenning geworden. Zelfs voor de kinderen Gods. Ze zijn in bezwijming gevallen. En ze slapen met de dwazen. Ja. En als we het zien, dan zien we nog maar een streep, een schemerlicht. He, want als de Heer dat verder gaat openbaren, als de Heer doorgaat in de reformatie, he, in de nadere reformatie, dat betekent in de harten van zijn ware kinderen, he, als dat licht nog meer gaat op, het gaat nog meer op, want gij zult grotere dingen zien dan deze. En dan komt er nog meer ontmaskering, nog meer, he, dan wordt er... Ja, een soort geestelijk Nuremberg. He, dat deed die koning Nebukadnezar ook. En die Jojachin, die ging daar voor het gerecht. Met al die misdaden die hij heeft bedreven. Dus Nebukadnezar was, toen hij nog heiden was. He, toen hij zich nog niet tot God bekeerd had. Was toch wel een soort, had hij nog een rechtvaardigheidsgevoel. Want al die volken die stonden op over die afvallige koningen van Juda. Zelfs die koning van Egypte. Die kon dat niet verdragen. Dat hij zo zijn burgers onderdrukt. En wat wordt er nou gedaan in het Westen? In Duitsland, in Frankrijk. De eigen burgers worden gewoon de grond in getrapt. Nou ja, Duitsland heeft natuurlijk wel wat over. Maar ik zou je zeggen, de goede moeten onder de kwade lijden. Dat zie je dan altijd ook. Hè? En dan hou je hart vast. Maar de Heer zegt, nou, al stonden Mozes en Samuel voor mijn aangezicht. Bid niet meer voor het volk. Want dat oordeel gaat door, hoor. Het wordt nog gaande erger. En de Heer, die kracht der dwaling, dan geloven de mensen de leugen als waarheid. Ze geloven niet de leugen op zich, ze geloven de leugen als waarheid. Nou, het RD vaart er wel bij. Hè? Dus puur commerciële business en ze halen de naam van God erbij. En de Heer zegt, zullen ze gedijen? Nee, want het is allemaal wettisch. Er is niks van God bij. Ook van die zogenaamde christelijke politie. Er is niks, helemaal niks van God bij. Ik zal niet gedijen, al lijkt het nog zo mooi. Het zijn allemaal porseleinen huizen. De Heer hoeft er maar in te blazen en ze vallen allemaal in puin, in diggelen. Nou, over dat gruis, daar zit Gods volk niet over in. Hoor. Het gruis van Sion. Hè? De Heer zal Juda steden oprichten uit het stof. Dat stof, ja, daar zitten ze wel over in. Want zal ik u vergeten, o Jeruzalem, zei Nehemia in ballingschap. Dat was onmogelijk. En koning Artaxasta en die Darius en noem maar al die koningen, die werden door de Heer geneigd. Hè, om Ezra en Nehemia naar dat verwoeste Jeruzalem te sturen. Om de stad weer te herbouwen. Hè, om richters aan te stellen. Om de orde op zaken te stellen. Law and order. Daar heb je het. Law and order. Nehemia stadhouder, Ezra als priester. Hier ook. De Heer doet het zelf. He? Wel door middel van zijn knechten. Soms ook extraordinair. Maar meestal middelijk zijn knechten. Van zijn ware geroepen knechten. De Heer bouwt Jeruzalem. En hij vergadert Israëls verdrevenen. Ik heb u al gezegd, ze komen uit de grote verdrukking. Maar Gods volk heeft hier altijd grote verdrukking. De dominees niet. He, die zitten natuurlijk helemaal vaak in verpakt in die wattenhuizen die ze pastories noemen. Geen enkele verdrukking. Je ziet het ook aan hun gezicht hoor, dat ze geen verdrukking hebben. Niks. Ze weten niet wat, waar je over praat als je over de vervolging praat. Dan weten ze niet waar je het over hebt. Ze kennen het niet. En dat komt omdat ze het woord, de volle raad Gods, omdat ze daarvan afdoen en toedoen. He, middels valse vertalingen, aangepaste preken. He, de roepende zonde niet benoemen. Nou, daar kom je achter hoor. Daar kom je echt. Daar hangt zo'n prijskaartje aan mensen. Daar kom je achter. Wat dat gaat kosten. En dan heeft de Heer geen enkel medelijden met vlees. Als die daarmee gaat afrekenen. Nou. Hij zit maar over één volk in. En dat is zijn eigen volk. Dat is het eigendom van Christus. En dan kan Gods volk ook ver weg wezen hoor. Dat bedoel ik niet te zeggen. Want na ontvangen genade zitten we ook meestal weer in dat vergelegen land. Maar de Heer heeft maar één woord te spreken. En dan val hij weer in de armen van de Vader. Want voor God is er geen vergelegen land. De Heer heeft maar één woord. Hij spreekt in het Israël gebied en het staat. En dan leggen ze weer in de armen van hun hemelse Vader. Want de Heer zelf heeft u lief. Volk des Heeren. De Vader zelf heeft. Ik zou niet veel meer voor u bidden, zegt de Heer Jezus. Want de Heer, de Vader zelf heeft u lief. Ja, dat is wel zo'n secret. Oh. Daar kom je nooit in uitgewonderd. Dat God de Vader onveranderlijk is in zijn liefde. Onveranderlijk. Hij verandert geen seconde in zijn liefde. Daar horen natuurlijk wel de... Want een liefhebbend vader kastijdt ook zijn kinderen. Je moet nou niet denken dat God zijn volk in de zonde stijft. Nee, zo maken ze nou God tot een auteur der zonde. Maar zo is God niet. Hè? Dat is een vals beeld van God. Dan krijg je ook een meer en meer zuiver beeld van God. Hè? Als hij door de Vader gekastijd wordt. En dat is meestal met de liefde, dat moet ik ook nog zeggen. God kastijdt zijn volk meestal met de liefde. Meestal met een kus. Meestal met een kus. Ja. Maar dan heb je wel een klap ter helle ingewacht. Dat moet ik er ook bij zeggen. De hel ingeleefd en dan gaat de Heer spreken. Ik zal zwijgen in mijn liefde. Nou, kun je dat verstaan? Dan staat mijn verstand eerbiedig stil. Als Peuzen zegt, als ik het toch verdiend heb, Heer, dan behoort gij mij te straffen. Maar ik krijg een kus. Ja, hij zegt, dan smelt je natuurlijk helemaal weg. Dan ben je net als boter boven het vuur. Hè? Daar hou geen mensen tegen uit. Tegen die liefde des vaders, tegen die liefde des zoons. En die liefde des heilige geestes. Nou, daar smelt het hardste hart. En Gods volk loopt dikwijls met een hard hart. Dan zeg je, jongen, de hel kun je niet verschrikken en de hemel kun je niet verblijden. De Heer heeft maar één knik, één blik. De Heer Jezus hoeft de Petrus maar één en een blikje aan te kijken. En toen smolt dat vloekende en Godverloochenende hart in duizend stukken. God heeft er niet veel van nodig hoor. Ja, God zo denkt dikwijls dat er heel veel voor nodig is. Hè? Dat ze weer opnieuw in die gunste Gods. Hè? Opnieuw in die gunste Gods hersteld worden. Maar het is maar één woordje van zijn. Hè? Één knikje van dat lieve wezen. Ja? Maar wel in de hel van je bestaan. Hè? Want de Heer dood te maken levend. Hij doet er hel varen en hij doet er wederheid opkomen. Herhaalt dat zich dan? Niet in de zaak. Niet in de zaak. Maar wel in de inleving. Oh ja, zeker. Ja. En dan is wat er in Gods woord gesproken is, is altijd nog beter als wat we inleven. Ja, absoluut. Dat staat altijd bovenaan. Dat fundament hè, van de leer van de apostelen en profeten. Ook als je er geen bijzondere belofte voor hebt, mag je nog op God vertrouwen. Hoor. Is Gods volk nog geroepen om op God te vertrouwen. Dan zeg je, nou ben ik in een situatie... Geen hulp van, ik hoef geen hulp van enkel mens te verwachten, want dat zijn de verdrevenen. Die zijn al goed afgeleerd om op s'mans benen te leunen. Nou, daar hebben ze helemaal geen mogelijkheid meer voor. En maar daar gaat de Heer ze oefenen, hè, dat hij getrouw is. Ook al heb je voor die situatie geen bijzondere belofte. Indien iemand in duisternis is gezeten en geen licht heeft... dat die betrouwen op de naam des Heeren en steunen op zijn God. He? God staat boven zijn belofte. Ja. Maar moet je niet denken dat die belofte Gods. Ik heb wel eens een dominee horen zeggen, ja, dat zijn allemaal stukjes rots. Maar dat is de rots zelf nog niet. Maar Gods volk ontvangt de rots der eeuwen in de belofte. Hoor. Ze ontvangen niet een geïsoleerde belofte, ze ontvangen Christus in de belofte. En als je zo de belofte niet ontvangt, dan heb je nog een belofte van de Heer gehad. Dat zal ik je vertellen. Nou. Als de Heer zegt, ik ben met u, dan is die daadwerkelijk met zijn kerk. Dan openbaart hij zich in allerlei vormen, in allerlei kleuren, schakeringen. Oh ja, net als de regenboog. Kom je niet op uitgestudeerd. En zo is Christus in zijn werkingen. Dan heb je nooit gedacht dat de Heer uit die hoek je zou troosten en sterken. Want de Heer heeft veel verrassingen voor zijn volk in petto. Hij zegt dat toch, hè? Gij zult grotere dingen zien tegen Nathanael. Gij zult grotere dingen zien dan deze. Dat geldt heel de kerk. Om onder zijn vleugelen, hè, in de schaduw zijn takken te wonen, daar wordt Gods volk onderwezen. Ze krijgen ook voeding, hij reikt hen voeden toe. Hun brood zal zeker zijn, hun water gewis, omdat ze leven op kosten en voor de verantwoordelijkheid van Christus. Ja, ik heb wel eens op een verjaardag gezegd, ja, ik heb vandaag een bekeuring gehad, maar de Heer heeft hem al betaald. En toen stond er zo'n wettisch mens op, hij werd gloeiend kwaad. Hij zei, want ik moet hem zelf betalen. Ja, ik zeg, je bent natuurlijk huurlingen, zijn geen kinderen. Maar voor zijn kinderen betaalt de Heer de bekeuring ook. Ja. Dan moet je eigenlijk daar niet op beroemen. En daar je maar zo hard kan rijden zoals je wil. Nee, dat geeft geen vrijbrief om te zondigen. Zullen wij dan de vrijheid in Christus misbruiken voor het vlees? Dat zij verre, zegt Paulus. Zullen wij dan in de zonde leven opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Maar ja, als je ontdekt bent dat je enkel om zonde bent, wat zou je dan nog met een gedragstheologie je eigen in de weg, God in de weg staan? Zo moet ik het zeggen. Want dan moeten ze beleiden, wenend moeten ze het beleiden. Zeggen, Heer, elke slag die van mij komt is verkeerd, is ernaast. Elke slag. Maar als u een slag geeft, is die raak. Dat is de beste slag. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En hij geeft ook de Heilige Geest die ons leidt in alle waarheid. Wat moet Gods volk daar nog doen? Navolgen. Ja, hoeven ze ook nog eens te doen, want ze worden getrokken. Dan zouden ze erbij neervallen. Dan worden ze opgenomen, ik zal dragen en redden. Nou. Dat heet nou vrije, soevereine genade. Als Gods volk niet meer lopen kan, ik zal dragen en redden. En als de dokter zegt op 32-jarige leeftijd, ja, voor u het is nog maar 3 weken te leven. En dan kun je wel 94 worden, als dat de Heer zegt. Hè, tot de grijsheid toe zal ik u dragen. Ik zal dragen en redden. Ik heb die leer ook niet verzonnen, hoor. De genadeleer. Hè, de leer van. Maar als je die overtreedt, denk er goed om. Dan heb je God niet. En Gods volk kan in wezen die leer niet overtreden. Dat betekent niet een momentopname verloochenen, want ze weten goed wie Petrus is, hoor, in zijn verloochening in de zaal van Caiaphas. Maar ze kunnen nooit een deeltje van die leer opgeven als zijnde een bijzaak. Never, nooit niet. Daar zorgt God de Heilige Geest voor. Want als de Heilige Geest in je woont, kan je geen deeltje, het minste van het Koninkrijk Gods, opgeven als een bijzaak. Dat is onmogelijk. Ja, zo volkomen is de genade. Zo volkomen is nou de genade. Wat is in Christus waard? 30 zilveren? 30 zilveren? Of zeg ik met Asaf, ik zal u al mijn liefde waardig schatten. Wijl gij mijn rechterhand hebt willen vatten. Ja. Als God je leven gered hebt van de eeuwige verdoemenis. Ja, moet je er dan een tegenprestatie tegenover zeggen? Ja, zo redeneert de fariseeën. Nee. Uit de vruchten kent men de boom. Als gij in die groene boom geplant zijt, in Christus, dan breng je ook zijn vruchten voort. Ja. Dan mag je die. En er wordt tot Petrus gezegd, hè, na die grote val. Hè, als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk je broeders. Ja, dan mag je je broeders versterken in en door Christus. Ja, door de geest van Christus. Niet anders. Gods volk geeft zich eerst aan de Heeren en dan aan de broeders. Dat is altijd de orde. Maar ze wensen wel gaarne bijeenvergaderd te zijn. In de geest, Paulus sprak dikwijls, lichamelijk ben ik niet bij u, maar in de geest ben ik tegenwoordig.
He, dus dat ziet ook op die gemeenschap der heiligen. Dan moet je nou niet denken dat je natuurlijk op alle plaatsen van de wereld tegelijk moet zijn. Lichamelijk. Nee, het is een geestelijk koninkrijk. He. En als de Heere die verdrevenen bijeenbrengt, dan zijn ze in het hoofd verenigd. Dat is een geestelijke vereniging. Dan vinden ze elkaar, dan komen ze elkaar tegen in het woord. Versta je dat? Dan zeg je, oh Jaap, ben je er ook? He? Dan komen ze elkaar tegen in het woord. Ja, zo eenvoudig is het. Nou, dat is niet makkelijk, nee. Dan moet je wel tot de hel toe vernederd zijn, want anders kom je alleen maar jezelf tegen. He? Dan heb je maar één grote spiegel. Ik. Maar alle gevolgen van allerlei vleugel, in de schaduw zijn de takken zullen zij wonen. Eeuwig en altoos. Oh ja, wat is een eeuwige woonplaats? Het Jeruzalem dat boven is? Daar reizen ze allemaal, hè? Al die vogeltjes. Ja, na elke 10 meter moeten ze even rusten. Waar? Op die hand van die meerdere Noach. Moeten ze even rusten, hè? Want die zondvloed is nog niet over, hoor, mensen. Nee. De Heer gaat de aarde nog één keer verderven, hè? Door watervloeden van vuur. Zal ik het zo eens zeggen? En als je dan niet in die ark geborgen bent, hè, dan word je levend verbrand. Voor eeuwig. Ja? Nou, dat duifje, dat mocht nog terugkeren. Dan is er geen duifje die meer uitvliegt, hoor, want dan blijft de ark gesloten. Ja, dan is het definitief. Hè, de Heere sloot de deur toe. Er zat dan wel een luikje in met die zondvloed. Het was een waterzondvloed. Terwijl wordt het een vuurzondvloed. Dat al deze dingen vergaan. Hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. Dan zeg je, Heere, bij mij is het niet te vinden, want ik heb geen heiligmaking. Hoe moet het dan? Als Gods volk nou geen heilig... Ze hebben wel een volkomen heiligmaking. Hè? De heiligmaking van Christus. En zonder de heiligmaking van Christus zal niemand de Heere zien. En dan vallen ze weer in die hand van die meerdere Noach. Hè? Met een geestelijke zucht der verlichting. Vallen ze in de hand van die meerdere Noach. Hè? Dan zien ze het. Dat alles verwoestende water onder zich. En dan is daar die hand. Ik heb in beide handpalmen gegraveerd. Dat is altijd een openbaring. Tenminste, voor mij is dat altijd een openbaring. En dat heeft de Heer nou al zoveel keer gezegd. En steeds is het weer een nieuwe openbaring. Een nieuwe openbaring. Ik moet het steeds weer horen, zegt Luther. Met geestelijke oren bedoelde hij dat natuurlijk. Hè? Ja. Gemeente, we gaan eindigen. Straks gaat de kerk nooit meer uit. En die zit over die vogeltjes maar niet in. Nee. Wel, een kans lasten dragen, dat gaan ze ook doen. Hè? Onder de vleugel in de schaduw zijn de takken, gaan ze kans lasten dragen. En dat zie je natuurlijk ook in de dierenwereld. Hè? Die ene eekhoorn, die grijpt eens een nootje voor die andere, die niet zo snel dan boven kan klimmen. Ja, je moet het maar eens opmerken, hoe de Heer alles geschapen heeft. De dieren zijn trouwer voor elkaar als de mensen, want hè? Ik heb je vanmorgen gezegd. Ja, dat is niet om te lachen, hoor, maar uit die Ezekiel 19... En ze aten de mensen op. Hè? Abortus, euthanasie. Een donorwet. Een donor, ik zal het nog een keer zeggen. Je wordt altijd als een levend mens, worden de donoren uit je lichaam gehaald. En dan word je op de mesthoop, in de kliko gegooid. Heel het revenvolk denkt dat je eerst echt overleden moet zijn. Dan worden er geen organen meer uit je lichaam gehaald. Want er zijn ook je organen dood. En daar heb je niks meer aan. Dus je kan geen, met andere woorden, je kan geen orgaandonor zijn. En als je het aanneemt, dan ben je medeplichtig aan degene die daarvoor vermoord is geworden. Nou gaat het niet over een nier, om een nier, een man geeft een nier aan zijn vrouw. Dan kan die overleven, daar hoeft hij niet voor te sterven. Niet waar, want je hebt er twee. En de Heer zegt, als je je eigen met één oog ergert, ruk het uit. Of kap je hand af. Hè? Het is beter, hè, om met een afgekapte hand in de hemel te komen, als met twee handen in het helse vuur. Zo is het ook nog een keer. Maar je kan geen orgaandonor zijn om je organen te laten oogsten terwijl je nog levend bent. Want dan schend je de tempel Gods. En die de tempel Gods schendt, die zal God schenden. Hou je er rekening mee? Dan valt dat 100% onder, hoor, heel die org. Want dat is een miljardenzwendel. Een miljardenzwem. Want eerst plukten ze, zeg maar, in Mexico de kinderen van straat om de organen te plukken, om de organen te oogsten. Nou hebben ze iets anders verzonnen. Orgaan, donor te zijn. En alleen, ja, dan stellen ze zo voor, bij natuurlijk als je nou net een ongeluk gehad hebt en je bent dood. Hè, dat wordt zo makkelijk uitgesproken. Hè, maar dan zijn de mensen nog helemaal niet dood bij wie dat gebeurt. Die zijn nog springlevend hoor. Ook al ben je hersendood, dan ben je nog levend. Dan ben je niet echt dood. En bij die mensen wordt het gebeurd. En bij die anderen die dan een operatie moeten ondergaan. En dan komt er mooi op een briefje te staan. Dan krijgt een familie. Ja, hij heeft een hartstilstand gehad onder de operatie. Het is natuurlijk leugen en bedrog. Want ze liegen tegenwoordig alles aan elkaar vaag. En zo word je nou bedrogen. Maar dat is je eigen schuld als je je laat bedriegen. Oh ja, die bedrieger gaat niet vrij uit. Maar als je Gods woord niet gelooft. En je eigen laat bedriegen. Dan ga je ook niet vrij uit. Nee. Want je hebt de Heilige Geest dan niet ingeroepen. Je hebt de hulp des Heeren niet ingeroepen. Voor elk ding heb je de hulp des Heeren nodig. Ik was van de week een speciaal schroefje kwijt. Ik zeg, Heeren, mag ik het toch vinden? Dan lag het tussen het zaagsel. Ja, dat is een heel mooi eenvoudig ding hoor. Maar als je daar te hoogmoedig voor bent, ja. Als je nou de Heeren om een brood bidt, zal Hij dat je niet geven? Als je er echt om verlegen zit. En als je nou om de Heilige Geest bidt, zal de Vader die niet schenken? Ik heb nog nooit in Gods woord gelezen, degene die nou echt om de Heilige Geest verlegen zitten, dat de Heere dat weigert. Maar het moet je wel echt om God te doen zijn. Nou, van nature is het ons helemaal niet om God te doen. God is het om zijn schepselen te doen. Hè? En vandaar, kinderen, vanmiddag die vijfde bede. Vergeef ons onze schulden, dat is één. Daar begint het. Het begint met Christus. Gelijk ook wij, die vergeving hebben ontvangen, vergeven onze schuldenaren. Ja, en dan komt er weer een bestraffing. Leidt ons niet in verzoeking, met oog mensen. En dan heb je net je naaste vergeven en dan sta je weer voor een nieuwe verzoeking. De hele wereld is vol verzoekingen. Rutherford zegt, achter elke struik ligt een slang. Nou, we hebben in Alberta gewoond. Letterlijk kropen er ratenslangen in de rondte. Mijn hond is er bijna gestorven van zo'n beet. En die hond, die trouwe hond, die ving die beet op, want hij liep voor me. Dat doet die hond altijd. Voor het baasje uit, want als er gevaar is, dan ben ik de eerste die de klappen opvangt. Heb je ook zo'n hond? En dan word je toch minder als die hond. Ik tenminste wel. Ik zeg, Heer, die hond die heeft niet zoveel zonde bedrijven als ik. Want als je jezelf leert kennen, ga je van de beesten houden. Ik ben een groot beest voor God. Ja, daar houdt God van. Daar houdt God van. Hè? Dat is de taal hè, die de Heer Zeboot aangenaam in zijn oren klinkt. Wat is het dat gij hebt omgezien als een dode hond als ik ben? Dan zak je toch de grond in mensen als je de hel hebt ingewacht. En je krijgt die koningstafel met vette spijzen, met vette tarwe wil hij je spijzen kronen met zijn gunst bewijzen voor zo'n dode hond als ik ben. Dat is nou soevereine, vrije genade heb ik van mijn God genoten. Amen. Heren, zo deelt gij uit. Want genade is in uw lippen uitgestort. En gij bedeelt zelfs de wederhorige. Genade voor genade. Aan dode honden en grote beesten. Die de hel hebben ingewacht. En die met een kus begroet worden. Omdat gij tevreden zijt met het offer van uw zoon. Gij zijt bevredigd. Want al zo lief heb God de wereld gehad dat gij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat hellelingen die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heren, breid uw koninkrijk nog uit tot aan de verste grenzen, mochten we er nog van horen. In en om Jezus wil in zijn naam. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van het achtste vers van Psalm 147. Hij zendt op aarde zijn bevelen, zijn woord loopt snel door 's werelds delen. Hij geeft de sneeuw om het land te dekken. En tot een zachte wol te strekken, wier wonderen vlokken voor elks ogen Gods macht en wijsheid klaar betogen, of strooit weer ten bekwame stonden, de rijm als stuivend as in het grond. Het achtste zangvers van Psalm 147.
So macht.
Met de zegen beden, o Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.